Welkom bij de Gamer Geeks podcast. Hier is Jim Voorwald.
Hallo MedeGamerGeeks, wat leuk dat je luistert naar de GamerGeeks podcast, de talkshow van GamerGeeks, waarin ik en heel soms een andere geek je graag bijpraten over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Dit is aflevering nummer 242, datum van opname is 5 februari 2024. Ik vind het te gek dat je erbij bent bij deze show, waarin ik je dus bijpraat over het nieuws, wat is er allemaal aan de hand, wat voor games ik speel, welke ik zou aanraden en welke niet. En dat allemaal zonder een blad voor de mond. Ik hou ervan om heel erg eerlijk te zijn in deze show. En dat kan ook betekenen dat sommige uitspraken een beetje raar overkomen. En dat ik er ook naast zit. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Hè? Je kan niet altijd gelijk hebben. Ook al zou ik dat heel graag willen. Nee. Ik vind het goed om er soms helemaal naast te zitten. En dat vind ik extra leuk. Op deze show kan je natuurlijk abonneren. Dat kan je doen via je favoriete podcasting platform. Zoals bijvoorbeeld Apple Podcasts of Spotify. Mocht je toevallig op een van die twee zitten en je vindt deze show leuk, laat dan een recensie achter. Want dat helpt mij heel erg als het gaat om het algoritme. Dan kom je hoger op in lijstjes. En dan ontdekken meer mensen sneller de podcast. En hoe meer mensen de podcast ontdekken, hoe meer luisteraars, hoe meer toffe dingen we wellicht kunnen doen in de toekomst. En wat dat dan gaat zijn, geen idee. Ik heb eigenlijk geen lange termijn plannen. Oké, niet helemaal waar. Ik heb wel een paar kleine plannetjes. Maar dat heeft dan vooral te maken met hoe deze show klinkt. En niet zozeer met de inhoud van de show. Hoewel, als je daar feedback op hebt. Ik sta voor alles open. Maar abonneren kan dus via podcasting platforms, wat ik al zei. En recensies achterlaten helpt ook heel erg. En luisteren is eigenlijk al voldoende. Alsnog, als je iets extra's wil doen, dan kan dat. Zo kan je bijvoorbeeld ook naar het YouTube-kanaal gaan van GamerGeeks. Dat is youtube.com/GamerGeeksNL. Daar vind je de videoversie van deze podcast. Daar kan je dus ook op liken, daar kan je op commenten. Je kan abonneren op dat YouTube-kanaal dus. En daarmee help je mij ook heel erg. Zo nu en dan post ik ook andere videocontent op dat YouTube-kanaal. Maar de focus ligt vooral op deze podcast. Gewoon omdat ik dat leuk vind om te doen. Want ja, je moet het toch wel een klein beetje naar je zin hebben, hè? Elke show begin ik met wat kort nieuws. Zeg maar een paar nieuwtjes om een beetje warm te worden. Om een beetje een warming-up qua gamingnieuws, zou je het kunnen noemen. Dus laten we daar snel naartoe gaan. Het korte nieuws van deze week. En het is nogal veel. Dus ik ga er even een rap tempo doorheen. Als je het niet heel erg vindt. Ik hoop het niet, althans. Oké, het eerste korte nieuws. Is eigenlijk een iets wat ik vorige week heb gemist. In de vorige podcast, nummer 241, aflevering, heb ik het heel veel gehad over de weet ik hoeveel banen die verdwijnen bij game studios. Microsoft stond toen vooral onder de microscoop, zeg maar. Want Xbox, daar gingen 1900 mensen, die worden daar ontslagen. En ik heb toen ook een aantal andere studios opgenoemd waar mensen bij weg moeten. Onder andere bij de makers van Outriders en van, Gears of War Judgment heette die, geloof ik. Die prequel game. Die studio althans, daar moeten een aantal mensen weg. Bij de ontwikkelaar van de Deus Ex en Thief games moeten bijna 100 mensen weg. Maar wat heb ik gemist? Riot Games heb ik om wat voor reden dan ook, heb ik dat overgeslagen. Ik had het nieuws nog die week gelezen. Ergens vergeten op te schrijven. Heel dom. Maar mocht je het net zoals ik gemist hebben. Riot Games, dat zijn de makers achter League of Legends en Valorant. En er is ook een kaartgame. Runeterra heet die, geloof ik. 11% van de werknemers van Riot Games worden ontslagen. Het gaat in dit geval om 530 werknemers. Dus dat zijn er nogal wat. Het gaat dan onder andere om developers. Maar het gaat ook om mensen die bijvoorbeeld bij de uitgeverij zeg maar, aan het werk zijn. Sterker nog, in een uitgebreide blogpost heeft Riot Games, of de CEO van Riot Games heeft aangekondigd dat Riot Forge gesloten is nu. En wat is Riot Forge? Dat is een uitgeverij voor League of Legends games die niet League of Legends zijn. Dus je had een aantal games zijn er. Volgens mij zijn het een stuk of drie. Er is een RPG, er is een platformer en er is ook een 3D-puzzle platformer, geloof ik. En die hebben dan allemaal een naam en dan A League of Legends Story. En ik vond dat heel erg cool dat ze dat deden. Er waren ook collector's editions van die er best wel interessant uitzagen. Maar volgens mij heeft geen enkele van die games echt iets gedaan. Die sloegen nog een deukje in een pak boter op 35 graden bij wijze van. Dus ergens is het wel begrijpelijk dat als ze ergens moeten bezuinigen, dat dan daarmee gebeurt. Maar het is wel jammer, want het is juist cool dat een Riot, zeg maar, indie developers, zeg maar, een kans kan geven om aan een universum als dat van League of Legends te werken, waar natuurlijk heel veel potentie in zit. Zie bijvoorbeeld Arcane, de Netflix-serie. een geanimeerde Netflix-serie waar een tweede seizoen van komt. Ik heb daar nog maar 3 afleveringen van gezien. Die moet ik echt een keertje gaan kijken. Na aanloop van seizoen 2 is dat wel een goeie om dat te doen, denk ik. Maar treurig nieuws. 530 werknemers is ontslagen. Nou werd er wel ook meteen bij gezegd dat de mensen die ontslagen zijn krijgen nog 6 maanden doorbetaald. En inclusief zorgverzekering en dat soort dingen. Dat wordt allemaal voor ze geregeld. Dus dat geeft die mensen geruime tijd om nieuw werk te vinden. Maar succes daarmee. Want overal wordt bezuinigd. De hele gamingindustrie is in één grote ontslagtsunami terechtgekomen. En dat heeft dan weer te maken met onder andere overschatten op COVID. COVID is er. We krijgen heel veel geld binnen, want iedereen moet binnen blijven en speelt dus games. Of andere dingen. Dus we gaan heel veel mensen aannemen. Haha, kijk eens hoe goed wij groeien. En dan gaat de boel weer open en dan gaat dat weer naar beneden. En is het van, hoe kan dat nou? Doei. Maar het heeft ook weer te maken met de inflatie. Het heeft te maken met dat de kosten voor games die blijven groeien, maar de prijs die blijft gelijk. Alhoewel dat voor een Riot Games dan niet echt geldt, omdat zij continu free-to-play shit maken. Maar whatever, dan kom je in een hele financiële rekensom waar ik heel weinig van af weet. Dit moest kort nieuws zijn, hè? Ja, oké. Laten we doorgaan. Er is nog een ontslag-update. Ik moet er een jingle voor maken, denk ik. De ontslag-update. Of zoiets. De Amerikaanse tak van Sega die gaat 61 mensen ontslaan. Een exacte reden is er nog niet gegeven, maar het klimaat in de industrie is op dit moment allesbehalve gezond. Dus naast Riot Games ook ontslagen bij Sega of America. Dat was kort, ja. Het schijnt dat het tweede seizoen van HBO's The Last of Us gaat bestaan uit 7 afleveringen. Dat menen bepaalde bronnen te hebben gehoord. Er is ook castingnieuws. Catherine O'Hara is gecast in een nog onbekende rol. Ze is vooral bekend als de moeder in Home Alone. De casting is overigens al flink onderweg voor het tweede seizoen. Caitlin Dener gaat Abby spelen, belangrijke rol. En Young Mezzino en Isabella Merchet, ik hoop dat ik dat goed uitspreek, die spelen respectievelijk Jesse en Dina, ook 2 personages uit The Last of Us Part 2. Het tweede seizoen, dat moet volgend jaar gaan verschijnen op HBO of Max of HBO Max of whoever ze het willen noemen. In de documentaire Grounded 2, The Making of The Last of Us Part 2, heeft Neil Druckmann aangegeven dat hij een concept heeft en een idee heeft voor wat The Last of Us Part 3 gaat zijn. Dit werd overal belicht, dus ik denk, ik benoem het ook even. Het is denk ik niet echt nieuws dat iemand als Neil Druckmann al een idee heeft voor wat de derde game gaat zijn. Ik denk, toen ik The Last of Us Part 2 had uitgespeeld, toen dacht ik zelf al, ja, als het hier zou eindigen, dan oké. Maar hetzelfde argument zou je ook voor de eerste game kunnen hebben. Maar ik bedoel, ik ga ervan uit dat als iemand zeg maar zo'n script schrijft en daar heel erg bij betrokken is en hij heeft de game ook geregisseerd, part 2, dat je dan ook wel meteen nadenkt, oké, hoe zou ik dit in de toekomst kunnen opvolgen? En dan heb je daar ongetwijfeld ook een paar opties in hoe je het verhaal voort kan zetten. En natuurlijk ook met die HBO-serie. Ik denk op het moment dat HBO kwam met, hey, we gaan dit doen, we gaan een Last of Us-serie maken, dat je dan ook wel nadenkt over meer dan 2 games om verhaallijnen in te creëren. Dus deel 3. Ik verwacht dat die game nu mijn voorspelling, als in mijn gok, is dat Naughty Dog, de studio achter The Last of Us, die zitten nu allemaal volledig op deel 3. Misschien dat er nog een andere game in ontwikkeling is, maar dat zal dan een kleiner team zijn. Ik denk echt gewoon dat The Last of Us Part 3 komt eraan. En het is het. Ik denk dat dat het eerstvolgende is wat we aangekondigd gaan zien krijgen. Maar aangezien Naughty Dog zijn tijd neemt en eigenlijk de afgelopen 3,5 jaar heeft een substantieel team heeft gewerkt aan The Last of Us Online, wat geannuleerd is. Daar is nog echt wel wat werk aan de winkel. Dus we gaan voorlopig geen nieuwe game zien. Sterker nog, de kans is er gewoon dat zeg maar verhaallijnen van The Last of Us Part 3 misschien nog eerder in een televisieserie gaan komen dan in de game. En als dat zo is, word ik sad. Ik weet niet, ik zou mezelf dan niet willen spoilen of zo. Ik zou dan liever de game eerst willen spelen en dan pas de serie willen checken. Alhoewel, ze gaan, The Last of Us Part 2, gaan ze over meerdere seizoenen gaan ze dat verspreiden, het verhaal van Part 2. Dus ik denk echt wel dat daar dingen worden uitgebreid. Er komen nieuwe personages bij en ik denk dat ze echt wel diep gaan in bepaalde personages van The Last of Us Part 2 in de HBO-serie. Dus dat. The Last of Us nieuws. Veel The Last of Us nieuws, mensen. En dan iets wat ik verwacht dat dit het grote nieuws van de volgende aflevering van de Gaming Geeks podcast wordt. Ik hou het nu nog even in het korte nieuws, want het begon bij de website Xbox Era. Althans, dat is waar ik zeg maar alle nieuwsberichten soort van naartoe teruglinkte. Ik kwam in ieder geval tot Xbox Era. Die beweert dat Starfield naar PlayStation 5 gaat komen. Dat Xbox dat van plan is. Dat ze van plan zijn om hun uitgeverstrategie te veranderen. Eerder waren er al geruchten dat Hi-Fi Rush en Sea of Thieves naar andere platforms zouden komen. Behalve dan de Xbox en PC. Daar waar ze allebei, of alle drie als je Starfield even meerekent, op gelanceerd zijn. Want dat zijn Xbox Game Studios. Dat is exclusive. Dat is van Xbox, zeg maar. En tegenwoordig hoort PC er ook eigenlijk soort van bij. PlayStation brengt de meeste van hun games ook naar PC. Maar dat duurt dan wat langer. Zoals bijvoorbeeld Horizon Forbidden West. Game kwam uit in 2022. En komt eind maart 2024. Zit soort van twee jaar wachtperiode. Komt hij naar PC. Maar het gerucht is nu dus Starfield, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves. Voordat ik deze opname startte, zag ik ook dat Indiana Jones tot die gesprekken zouden horen. En eigenlijk is het nieuws al zo goed als bevestigd. Want Phil Spencer, de head of Xbox, heeft het volgende getweet. We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned. Ik weet niet hoe jij dit leest, maar dit is een bevestiging van de geruchten. Basically. Het wordt een event, zegt hij zelf. Een business update event. Oké. Okay. Hij zegt al next week. Ik hoop eigenlijk dat het dan nog deze week is, zodat we het in de volgende podcast hier dus uitgebreid over kunnen hebben. Maar als, ik bedoel, dit gaat gebeuren. Als de head of Xbox, onze man Phil Spencer, want hij geeft graag geld uit aan uitgevers en studio's. Maar als Phil Spencer dit zegt, dan is het waar. En gaat Xbox multiplatform. En dan kan je ontzettend veel discussies gaan voeren. En ik ga er ook heel lang op broeden, denk ik. Wat betekent dit voor Xbox? Wat betekent dit voor Xbox? Dat is eigenlijk gewoon het belangrijkste kernpunt. PlayStation denkt alleen maar, meer games. Let's go. Laten wij nog meer geld gaan verdienen. Let's go. En Xbox, als dit zo is, dan verklaar ik dit als de handdoek in de ring wat betreft de consoleoorlog. Ik denk dat de Xbox als platform nog wel een tijdje gaat bestaan. Microsoft is sowieso al van eigen hardware eigen hardware uitbrengen, ontwikkelen. Zoals laptops en dat soort dingen. Maar ja, het zou wel echt huge zijn. Maar ik wil het voor nu even bij niet bij Xbox houden. Alhoewel, er is Xbox nieuws later in deze show. Maar dan gaat, ik heb het idee dat dit wel, het is niet per se een nekslag of zo. Maar alhoewel, er is ook minder leuk nieuws wat betreft de mensen die graag op Xbox spelen. Maar daar kom ik zo op terug. Dat komt allemaal.
De playlist.
Eerst een kijkje in de playlist. Elke aflevering van deze podcast. Vertel ik je wat ik aan het spelen ben. Wat ik je zou aanraden en wat vooral niet. Ik ben de laatste tijd, ik heb niet heel veel updates. Tekken 8 ben ik nog steeds een beetje in aan het klooien. Gewoon echt nog een beetje arcade mode hier, arcade mode daar. Love Tekken 8 tot dusver. Love it, love it, love it. Ik wil echt wel gewoon in die story mode gaan duiken. Heb je dat nog niet gedaan, Jim? Nee, echt niet. En daar baal ik zelf ook van. Ik merk dat ik wat meer relax games aan het spelen ben. Ik heb het al vaker in deze show gehad over Vampire Survivor bijvoorbeeld. Dat echt gewoon, dat kan je lekker achterover zitten en een beetje monstertjes slachten in Vampire Survivors. Love it. Het is zo simpel als wat. Maar het is zo ontzettend verslavend en zit goed in elkaar. Dus dat is lekker. Ik zit ook, ik begin nu een beetje into Risk of Rain Returns te komen. Dat is een roguelike. Dus zo'n game waarbij als je doodgaat moet je weer opnieuw beginnen en dan krijg je allemaal random items en shit. En het is een remake van de eerste Risk of Rain. En het is heel cool, want het heeft zo'n pixelstijl. Je bent echt zo'n heel klein poppetje in een gigantische wereld. Maar het is heel erg cool, want elke run heb je zoiets van... Oh, en met een run bedoel ik elk potje. Heb je zoiets van, oh, nu heb ik dit item. Nu ga ik me daarop focussen. En dan kom je weer een leveltje verder. En dan denk je, oké, let's go. En dan komt er weer zo'n bos en dan word je doodgemaakt. Maar dan heb je weer een ander character unlocked. Een andere survivor. En dan ga je daarmee spelen. Die speelt dan weer heel anders. En dan denk je, wat gebeurt hier? Het is echt heel cool. Risk of Rain zou ik echt iedereen aanraden. Ik vind deel 2 wel net wat leuker. Dat is namelijk in 3D. En die is echt... Och, ik heb daar zo ontzettend veel uur in gestoken in Risk of Rain 2. 300 uur, geloof ik. Wacht, zeg mijn Steam-teller. Let me check. Ik ga nu meteen kijken. Heb ik nog lang niet in de eerste, hoor. Of in Risk of Rain Returns, eigenlijk. Daar zit ik nu, wat zal het zijn, 4,5 uurtjes in of zo. Dus ook niet echt heel erg veel. Zeker niet voor dit soort games, maar het is gewoon lekker. Risk of Rain is zo'n game. Returns dan... Dat kan je gewoon één potje doen. En als je het zat bent, weet je wat, dan kill je jezelf gewoon. En sowieso als het te lang duurt, het spel wordt steeds moeilijker naarmate hoe langer je potje duurt. En dat is ook niet handig. Ik zie trouwens nu ook dat er een Steam Next Fest bezig is. Dat is leuk. Dat is heel erg leuk. Dat is cool. En dat betekent trouwens dat er heel veel demo's speelbaar zijn op Steam. Dus mocht je op PC gamen, check je wishlist, kijk waar een demo voor is en ga dat wel even checken. Wat ging nou eigenlijk bekijken? Weet ik nou niet meer. Oh ja, hoeveel uur ik had in Risk of Rain. Dat was het. Dat dwaal weer helemaal af hier. Even kijken, Risk of Rain Returns. Oh, nog niet eens. Ik heb nog maar 3 uur in Risk of Rain Returns zitten. Maar Risk of Rain 2, 400 uur. 400 uur. Nou is die game al wel een tijdje uit, in my defense. Ik probeer het allemaal goed te praten, lukt niet, hè. Nee, Risk of Rain Returns ben ik dus ook aan het spelen. Ben ik langzaam, maar zeker ben ik daar in aan het ontdekken en potjes aan het doen. En is wederom een relaxed game. Wat ik ook heb zitten spelen, is een nieuwe release. Namelijk Suicide Squad Kill the Justice League. En dit is een game waar al heel veel over gezegd is. Waar ik ook al heel veel over gezegd heb in deze podcast. Ik heb een grote zonde genoemd. Want die game wordt gemaakt door Rocksteady. Dat zijn de makers achter de Batman Arkham games. Dus Arkham Asylum, Arkham City en Arkham Knight. Die hebben bijna 9 jaar gedaan om sinds Arkham Knight een nieuwe game te releasen. Dit is hem. En het is een third-person shooter. Waarin je als Harley Quinn, dan wel King Shark, dan wel... Deadshot, dan wel Captain Boomerang speelt. En jouw missie is om de Justice League te killen. En wie zijn de Justice League? Dat is zeg maar de Avengers van de DC Comics Universe. Dan hebben we het over Wonder Woman, dan hebben we het over Green Lantern, dan hebben we het over The Flash, dan hebben we het over Superman en dan hebben we het over Batman. En ook hier telt niet veel gespeeld. Ik denk 1 uur of 5. Mijn PlayStation 5 beweert 1 uur of 5. Nou weet ik dat de klok op PlayStation 5 niet heel accuraat is. Maar mijn PS5 beweert dus... En ik speel op PS5. Beweert 5 uur. Er is heel veel gezegd over deze game. Online. Het is jammer dat het een live service is. Waarom doen ze dit? Yada, yada, yada. Ik zag ook al een nieuwsbericht voorbij komen dat het aantal spelers op Steam wat betreft Suicide Squad... minder dan de helft is dan Avengers, Marvel's Avengers, in zijn launch week. Dat is natuurlijk big oef, dat is oei. Tot nu toe vind ik de game oké. Als ik heel eerlijk ben. Ik vind het oprecht jammer dat dit het vervolg is op de Arkham games... Want als je denkt, oh, maar dit zal wel een separate universe zijn, separate DC universe. Nee. De game maakt in het begin heel duidelijk, maar echt overduidelijk, gewoon in your face. Nee, dit is het vervolg op Arkham Knight. En dat is teleurstellend, want geen enkele van de characters lijken zich te gedragen zoals ze zouden doen in de Arkhamverse. Het is echt gewoon alsof je in een andere universe aan het spelen bent. Het is zo raar dat ze dat als kernpunt nemen of zo in het verhaal. Want de Harley Quinn uit Batman, Arkham Asylum en Arkham City is niet echt deze Harley Quinn. Wel zelf de stemactrice, dat wel. Maar Ze gedraagt gewoon, nee, het klopt niet. Gewoon, weet je wel? Alsof je met een compleet ander character te maken hebt. En een onderdeel daarvan is omdat je Harley Quinn in Arkham Asylum en Arkham City niet zag fucking rondslingeren als een soort van halve gare Spider-Man met behulp van een bat drone. En dat is gewoon heel raar. Die disconnect is heel gek, maar die was niet zo gek geweest als ze gewoon niet de Arkham Games hadden benoemd. En ik ben er nu heel erg op aan het hameren. Want het is zo raar. Dus het... Oké. Okay. Spoiler warning. Spoiler waarschuwing voor het einde van Arkham Knight. Nou is die game bijna 9 jaar oud, dus... Maar alsnog, spoiler alert. Ik moet er eigenlijk een keer een dingetje voor maken voor de videoversie van deze podcast. Dat ik een soort van spoiler tag in beeld heb. Maar skip een... wat zullen we doen? Een marge van 3 minuten. Dat is wel heel veel, maar alsnog, 3 minuten. Dus wil je geen spoilers voor Batman Arkham Knight? Skip 3 minuten. Oké, dus aan het eind van Batman Arkham Knight onthult Batman zichzelf als Bruce Wayne. En laat die Wayne Manor kapot ontploffen. Self-destruct. Waardoor iedereen denkt dat Batman dood is. En Bruce Wayne dus ook. Het lijkt in die zin een beetje op het einde van... Spoiler alert, I guess, voor The Dark Knight Rises. Lijkt een beetje daarop. En dat was een goed einde... van die game. Ik weet niet of er nou ergens een hint werd achtergelaten dat hij wel of niet leefde, maar dat maakt niet uit. In deze game is het dus gewoon aan het begin van Suicide Squad, Kill the Justice League, is het gewoon, een paar jaar later kwam Bruce Wayne gewoon weer tevoorschijn en had Superman een voorstel voor hem om te zeggen, kom lekker bij de Justice League, joh, Bruce Wayne, Batman, Bruce Wayne, whatever. Iedereen weet dat jij Bruce Wayne bent. En ik weet niet wat het is, maar Batman, waarvan de identiteit bekend is bij iedereen, dat werkt voor mij niet bij een superheld als Batman. Nou ben ik niet de grootste Bat-fan, maar ik vind het raar. Het past niet bij het character, het past niet waarom Batman de dingen doet die hij doet in bijna geen enkele van de versies die ik ken dan althans in verschillende type fictie, whatever. Het past gewoon niet en het is heel raar. En het is heel raar dat deze game, dus nogmaals, Suicide Squad, dat die heel erg blijven opdringen op, dit is het vervolg van de Arkhamverse. En dat is gewoon raar. Vooral ook omdat... dit is trouwens wel weer spoilervrij dit. Wat ik nu ga zeggen is weer spoilervrij. Hallo als je er weer bent naar de spoilers, hallo. Welkom weer in de spoilervrije show. Wat de Arkham Games ook goed deden... is dat zij zich heel erg tot Batman hielden. En dat er wel gehint werd naar een bredere DC Universe. Maar dat je nooit dingen zag, weet je wel. Dus... je had bijvoorbeeld in een van de games, ik weet niet eens meer welke, zat er ergens een voice memo. Of dan hoorde je zo'n guy, zo'n thug, random thug, hoorde je dan zeggen. Ja man, godsamme, ik werd beroofd, of ik probeerde een bank te beroven en we werden gewoon tegengehouden in Star City. Ja, en dat was echt, it happened in a flash, weet je, zoiets. Of dan krijg je in Wayne Tower, zeg maar het kantoor van de Wayne Enterprise, krijgen een voice message van Lex Luthor. Zeg maar dat soort subtiele dingen. Deze game is natuurlijk, de naam zegt het al, het is Suicide Squad, het is Kill the Justice League, het is gewoon, hier is de gehele DC Universe. Er wordt echt niks gedaan om de situatie neer te zetten. En dat is wel oprecht raar. Want Metropolis is één grote fucking apocalyptic shithole. Krijg je zeg maar te zien hoe dat komt? Nee, het enige wat je als verklaring krijgt is Brainiac. Punt. Brainiac heeft de Justice League gemindcontrolled. En nu wil Amanda Waller van Task Force... die wil dat Task Force X, a.k.a. de Suicide Squad... weet je wat? Kill the Justice League. Ik weet niet hoeveel plotholes ik hierin moet benoemen. Als in, waarom zijn de Justice League niet gemindcontrolled? Fuck dan. Heb je daar een verklaring voor? Waarom speelt alles zich af in Metropolis? Like, is daar een... Ik bedoel... Ik ben nog niet heel ver in de game. Ik heb nog geen bossfight gehad met een van de leden van de Justice League. Dus laat dat duidelijk zijn. Ik hoop dat er wat dingen verduidelijkt worden. Duidelijker gemaakt. Dat. Maar ik ben bang van niet. Ik ben oprecht bang van niet. Want er is geen enkele reden dat als Brainiac de wereld wil veroveren. En hij heeft... hij kan de gedachten beheren van de Justice League. Als dat zeg maar zou gebeuren in een movie universe of zo, dan zijn we fucked. Oké. Superman is powerful. Batman is ook eigenlijk al heel krachtig. Waarom hou je het dan alleen bij Metropolis, zeg maar? Dus dat vind ik raar. Dus er is geen, laat ik het zo zeggen, er is geen goede setup. Er is gewoon geen, het is gewoon, je opent de game en het is meteen, oh ja, ja, de Suicide Squad, jullie zijn aan het vechten in Metropolis en alles is al naar de shit en whatever. Er is geen, er is niet eens een cutscene van, oh, Brainiac kwam tevoorschijn en toen ging er van alles nog wat stuk. En dit zijn de aliens waar je tegen vecht. Er is gewoon nul introductie. Het is gewoon, je bent in Metropolis als de Suicide Squad, dan doe je een kleine missie en daarna pas krijg je een soort van flashback scène. Van hoe de Suicide Squad hun microbommen geïmplanteerd krijgen. Ook niet eens een korte introductie van, dit is Harley Quinn. Zij werkte samen met Joker. Joh, no shit. Dit is wat allemaal. Dit is Captain Boomerang. Weet je wel, dit is Deadshot. Er wordt eigenlijk gewoon vanuit gegaan dat je exact weet wie deze characters zijn. Maar zelfs in de pop culture waarin we nu zitten, waarin iedereen weet wat elke zogenaamde comic book character is. Althans, daar gaat Marvel van uit, DC gaat er van uit. Zelfs dan is het zo belangrijk om de toon van deze versie van je character neer te zetten. Zelfs dan. En het wordt gewoon niet gedaan. Goed. Dus dat vind ik jammer. Het verhaal op dit moment is super slordig. Ik moet ook heel eerlijk bekennen dat ze een paar dingen wel heel tof doen. Zo wordt er een personage waarvan je eerder dacht dat hij dood was, wordt teruggebracht. Ik ga even niet zeggen welke. In de Arkham Games althans. Want dan ga je weer, die link met die Arkham Games. Die wordt teruggebracht. En ik dacht, de twist die ze daarop deden, dacht ik, hey, maar dat is vet. Dat is cool. En dat is best wel vroeg in de game. Maar toen dacht ik, hey, maar dat is best wel, niet nogmaals heel slordig geschreven, maar ik vind de oplossing cool. Dus ergens zit er wel iets tofs. Maar ook als het gaat om de main objective, kill the Justice League, het is echt gewoon Amanda Waller, hè, being like, ja. Weet je, we willen eigenlijk gewoon Brainiac tegenhouden. Ja, maar Green Lantern vliegt door de lucht. Oké, jullie hebben een missie, Task Force X. Kill the Justice League. Meteen, bam. Ik weet niet in wat voor universe Amanda Waller dit in haar kop zou halen meteen om zo'n order te geven. Behalve als het inderdaad een suicide mission is. Maar het is alsof het character zelf niet eens begrijpt wat ze zegt. Kill the Justice League. Wat? Oké. En het wordt zo rigoureus, wordt het gewoon in één keer zo opgegooid hier. Kill the Justice League. I don't care. Zonder daar echt, laat ik het zo zeggen, de game had, ik denk dat je echt wel de tijd had kunnen nemen om tot een soort wanhooppunt te komen, dat de enige oplossing nog is hoe je hieruit kan komen. Dat zou goed schrijfwerk zijn geweest. En dan zou je zoiets van, oh shit. Weet je wel, want zelfs een Amanda Waller, ik ben niet de grootste DC-nerd die er is overigens, maar van wat ik weet van die characters en als ik een beetje gewoon dit verhaal volg, je moet wel echt super desperate zijn, hè? Planeet Aarde moet op een moment zijn om gewoon volledig als een kaarthuis in elkaar te storten. Als je zo desperate bent dat je zegt, kill the Justice League. Dat vind ik heftig. Als je zo'n uitspraak doet. En de build-up daarnaar is niet goed. De opbouw, zoiets moet je opbouwen. En hier wordt het echt gewoon, binnen een uur wordt die lijn gedropt van, kill the Justice League. En oh, oké. En ze gaan er ook, alle characters binnen die Justice League, waarmee je dus kan spelen, gaan er ook zo snel mee akkoord. Van, oké, I guess. Terwijl zelfs Harley Quinn moet toch zoiets hebben van, wat wil je dat we gaan doen? En volgens mij doen ze dat letterlijk like één keer en that's it. Misschien dat dat nog meer komt naarmate de missies vorderen en zo. Misschien. Maar tot nu toe is het heel slordig. Anyway, ik heb veel te veel gebitcht over het verhaal. Maar het is een belangrijk onderdeel, omdat het dus een vervolg is op Arkham Knight. En daar hebben ze zelf voor gekozen, by the way. Rocksteady en Warner Brothers. De gameplay vind ik tot nu toe, als ik hier eerlijk ben, niet heel slecht. Doe, je gaat door Metropolis en je krijgt een aantal missies. Zo van, oh je gaat daarheen en kill deze paarse aliens. Ga daarheen en bevrijd een aantal mensen. Die moet je letterlijk in een soort van pokeball moet je die vangen. En dan naar een of andere bus terugbrengen. En ondertussen, kill aliens. Soms krijg je van die missies van, oh hey, bescherm dit ding. Terwijl deze AI dit gebouw hackt of zo. En dan kill aliens. Er zijn ook missies waarbij je specifiek aliens op een bepaalde manier moeten killen, omdat ze voor de rest geen damage hebben. Dus je hebt bijvoorbeeld een mechanic dat als je aliens, ik noem ze gewoon even voor het gemak allemaal aliens, als je ze in hun benen schiet en vervolgens doe je een melee aanval, dat is een zogeheten shield breaker. En dan kan je, of nee, een shield harvester, dan kan je dus shield terugkrijgen. Want jij hebt, als je schade krijgt, gaat eerst je shield eraf en daarna je health. Dus het is zaak om dat continu te doen. Dus je hebt bijvoorbeeld dat mensen alleen met een shield harvest of een shield breaker, of nogmaals, whoever the fuck ze dat noemen, kan je dat doen. Of, oh, in deze ronde kunnen vijanden alleen maar schade krijgen door granaten en dat soort dingen. Hele simpele, eigenlijk zij-missies en dingen. En er zijn wat storylines die door elkaar heen gaan. Of nou ja, storylines meer, missies die soort van door elkaar heen gaan. In een best wel, wat ik tot nu toe heb gezien, best wel kleine open wereld. Er zijn weer Riddler-trophies en raadseltjes die je kan oplossen. Dus wederom daar weer Arkham-elementen die weer terugkomen. En ik vind het tot nu toe wel oké. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Het is oké. De controls vind ik een beetje raar. Omdat elk lid van de Justice League heeft een andere manier van voortbewegen. Nou kan dat heel cool zijn. Alleen is het ook zo dat daarmee dan ook de controls, en het komt eigenlijk neer op het hooghouden van je Justice League member. Dus Harley Quinn heeft, zoals al gezegd, een grappling hook. Eigenlijk een soort van Spider-Man slingeren. Maar dat kan je kan maar twee keer, zeg maar, je grappling hook in de lucht doen. Want daar zit een cooldown op of zo. En ik moet heel eerlijk bekennen dat het bewegen niet zo leuk maakt. Deadshot heeft gewoon een jetpack die heel snel leeg gaat. King Shark kan gewoon heel hoog springen. Dat is echt by far het meest, hoe noem je dat? Meest comfortabel om daarmee door de wereld te bewegen. Want die is gewoon recht toe, recht aan. En Captain Boomerang heeft om wat voor reden dan ook een handschoen die de speed force van de Flash heeft. Dus die kan soort van teleporteren. Ja, ik heb het ook niet verzonnen, hè. En voor de rest is het gewoon guns. Guns, schieten, guns, schieten. Wat krijg je als je missies voltooit? Meer guns, of een betere shield, of een andere augment. Yay! En wat doe je als je nog meer missies? Dan kan je die dingen weer craften. En je hebt dan legendary, common, weet je wel, rare, epic, weet ik veel. Alle dingen van zo'n action RPG / live service, die zitten er dan in. En wat ik al zei, ik vind het niet heel slecht of zo. Is het heel goed? Nee, dat ook niet. En dat merk ik ook wel. Ik speel nu ook echt zo van, oké, een uurtje Justice League doen en dan zien we wel waar het schip strandt. Dat is nu al hoe ik deze game speel. Zo van, we zien wel. Ook omdat het verhaal best wel slecht gedaan wordt, maar ik ben toch wel benieuwd naar toch wel het hele Kill the Justice League gehalte. Hè? Gaan ze echt allemaal dood? Vraag ik me dus af. Ik weet dat sommigen het antwoord al weten, omdat er overal op het internet kennelijk spoilers staan die ik voor het merendeel heb weten te vermijden. Maar ja, weet je wel, hoe gaat dit, wat was het verhaal? Daar ben ik oprecht benieuwd naar en dat komt ook omdat het dus Rocksteady is. Maar tot dusver ben ik teleurgesteld in de game. Ik zag sommige mensen al dit echt het allerslechtste spel ooit noemen. Dat vind ik ook weer zwaar overdreven. Er zijn veel slechtere games, maar ik ben vooral benieuwd hoe lang dit boeiend blijft. Want ja, er zit wat variatie en de characters bewegen dus net wat anders. En je zou, het is natuurlijk, het hangt ook een beetje af van welke klasse wapen je het liefste gebruikt. De game motiveert je lichtjes om van squad member te wisselen. Dus er zijn bepaalde missies, dan komt er in beeld te staan, oh, Harley is nu psyched. Oftewel, dat is een soort van missie die meer betrekking heeft tot Harley Quinn. En dan heb je andere missies, gaat dat weer voor de andere Justice League leden op. Dus in die zin proberen ze een beetje dat je gaat switchen. En ik ben vooral ook benieuwd hoe dat gaat werken in multiplayer. Want ik heb tot nu toe alleen nog maar singleplayer content gespeeld. Sterker nog, ik denk dat ik dit lekker, als het gaat om het verhaal en zo, blijf ik lekker singleplayer spelen. Ik weet ook eigenlijk niet eens wanneer multiplayer echt aangaat. Ik heb nog niet echt een optie gezien om iets in multiplayer te spelen. Of ik heb er overheen gekeken, want de UI, dus hetgeen, hè, alle logotjes en zo die je in beeld ziet, dat is echt heel slecht gedesigned. Je hebt een minimap die bijna niks toevoegt, maar die neemt wel gewoon een hoek van je scherm in beslag. De standaard grootte van de subtitles is heel klein. Nou kan je dat aanpassen, dus daar moet ik misschien niet over klagen. Maar er is ook zo'n heel stuk die aangeeft, oh, Batman is nu wat aan het zeggen. En dan denk ik, ja, zo groot hoeft dat niet te zijn. De minimap is ook echt, echt waardeloos. Terwijl een minimap kan heel handig zijn als je hem goed maakt, maar dat is niet zo. Je ziet continu hoeveel XP je nog nodig hebt voor het volgende level. Het is... En elke hoek lijkt wel alsof die door een compleet ander persoon in elkaar is gezet. Dus de health bar en de shield bar heeft een totaal andere stijl qua hoe het eruit ziet dan je ammo counter en je grenade counter daaronder. Gewoon compleet andere stijl. En dan de minimap is weer een hele andere stijl. En dan denk ik echt, wie dacht dat dit... Het moet een beetje uniform zijn en het moet overzichtelijk zijn en dat is het totaal niet. Er zijn ook al gewoon memes over gemaakt, over de UX, de user experience design van Suicide Squad Kill the Justice League. Oké, ik ben heel veel aan het klagen. Heb ik dan nog een compliment om te geven? Nou, oké, ook dit. Ik vind de game er niet bijzonder mooi uitzien. Maar wat wel tof is, en dit meen ik oprecht, is dat Metropolis wel groots aanvoelt. Niet zo groot als Spider-Man 2. Wat een probleem ook weer in en of itself is. Ik bedoel, New York en Spider-Man, dat is het voorbeeld van hoe je een grote stad als Metropolis zou moeten maken, vind ik. Want Metropolis is ook gebaseerd op New York. Ik bedoel, het heeft totaal niet, zeg maar, ja, hoe moet je dat zeggen? Design talent van een New York in Spider-Man 2. Maar als je bijvoorbeeld op zo'n dak staat, kan je wel echt letterlijk alles zien, gewoon. En Brainiac die daar in de lucht zweeft is toch best wel cool. En het draait allemaal heel lekker op PlayStation 5. In 4K, 60 fps. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus dat. Heb ik toch nog een complimentje uitgedeeld. Ik ga wel verder spelen. Ik zei het net al, ik ben oprecht benieuwd waar het heen gaat. En ik ben benieuwd wat de game nog te bieden heeft. Of heb ik nu al het plafond bereikt van de game. Dat zou wat zijn, hè?
Zometeen in de Gamer Geeks podcast.
Ik ga met je door het nieuws. En het merendeel van het nieuws gaat over de PlayStation State of Play. Of zoals ik het noem, richting het einde, de grote Hideo Kojima Show. Het kan voorbij zijn met fysieke Xbox games. En komt Burnout terug? Vraagteken, uitroepteken, vraagteken, uitroepteken.
Nieuws.
Maar eerst nog heel veel ander nieuws. En het merendeel van het nieuws van deze aflevering van de Gaming Geeks podcast heeft te maken met de State of Play. Want er is een nieuwe editie van de PlayStation State of Play uitgezonden. Dit zijn digitale presentaties waarin nieuwe games worden aangekondigd of games worden uitgelicht. Met name dat laatste wordt gedaan in State of Play. Het was een best wel groot. Het was 40 minuten lang. Dus laten we de hoogtepunten met je doornemen. Ja, eerst zeg maar een soort van rapid fire round van wat er allemaal in zat, althans. Dingen waar ik niet per se uitgebreider op in kan of wil gaan. Zo werden de nieuwe trailers van Helldivers 2, Zoneless Zone Zero, Foam Stars, Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin en Judas onthuld. Daarnaast werd aangekondigd dat indie hit Dave the Diver naar PlayStation 4 en PlayStation 5 komt in april. In mei komt er Godzilla DLC voor die game beschikbaar. Die is dan voor alle platforms, of althans PC, Nintendo Switch en PlayStation dan. Isometrische survival actie RPG V-Rising komt ook naar PlayStation 5 dit jaar. Die is nu al te spelen op PC. Verder viel op dat Herman Hulst nu degene was die de presentatie leidde. Voorheen was dit de taak voor CEO Jim Ryan, maar die gaat vertrekken. Hulst was voorheen hoofd van Studio Guerrilla Games, de makers van Killzone en van Horizon. En is nu president van PlayStation Studios, PlayStation Worldwide, head of PlayStation Studios, Sony Interactive Entertainment zie ik nu in mijn beeld staan. Dus dat zal hem wel zijn. Dus ja, of Hulst de vertrekkende Ryan gaat vervangen, dat is nog onduidelijk. Maar hier heeft hij in ieder geval al die rol aangenomen. Hiep hoi, hup Holland. Because Herman Hulst is definitely a Dutchman. Ik vind het altijd tof als hij in beeld komt. Vooral omdat hij nog steeds dat Nederlandse accent heeft, wat cool is. De Until Dawn remake Die werd ook nog bevestigd in de State of Play. Hier had ik het in de vorige aflevering van de podcast over dat er sterke geruchten waren dat die zou komen. Ook omdat er een Until Dawn film werd aangekondigd. En voilà, daar is een Until Dawn remake overigens. Het is geen remaster, het wordt een remake. Die dit jaar nog moet gaan verschijnen op PlayStation 5 en PC. En het wordt gemaakt door een nieuwe studio genaamd Ballistic Moon. En ik geloof dat deze studio van PlayStation zelf is. Dus dit is soort van first party weer. Het origineel kwam overigens uit in 2015. Werd gemaakt door Supermassive. En dat is een ontwikkelstudio die je nu kan kennen van de Dark Pictures Anthology maken ze. En Little Nightmares 3 zijn ze mee bezig. En ze maken een game, een singleplayer game. Voor, god hoe heet het, Dead by Daylight. Dat was hem. The Casting of Frank Stone, zo heet het. Wat wel interessant was aan de trailer, is dat je wel bekende gezichten zag. Als in de meeste acteurs uit het origineel. Rami Malek zat gewoon niet in deze trailer. Die speelt een rol in de game. En dat is ook meteen een van de... Eigenlijk is dat de ster nu. Toen hij in die game speelde, was hij nog redelijk onbekend. Dat is nu gewoon een top-tier actor, zo zou je hem kunnen noemen. Dus of ze hem gaan recasten, dat is de vraag. En ik vind het lastig omdat hij gewoon totaal niet in de trailer te zien was. Dus houden ze dat nog als verrassing? Zijn ze dat nog aan het uitonderhandelen? Ik heb geen idee. Overigens staat er ook al een nieuwe State of Play gepland. Namelijk op 6 februari. Dat is een dag na het opnemen van deze podcast. Dus waarschijnlijk is hij er al als jij dit hoort. Deze gaat zich namelijk volledig richten op Final Fantasy VII Rebirth. Die eind deze maand verschijnt. Ik heb zelf niet heel veel interesse om die State of Play te gaan checken. Want ik moet Final Fantasy VII en Final Fantasy VII Remake Integrate beide nog spelen. Dus dat. Het ligt daarom niet in mijn interesseveld. Niet omdat ik wat heb tegen de game of zo. Sterker nog, van de trailers die ik dan wel heb gezien, denk ik wel van holy shit, dat ziet er mooi uit. Hè? Jeetje. Alleen ik wil wel zeg maar tot het punt komen dat het logisch is voor mij om het te spelen. Final Fantasy VII Rebirth heb ik het dan over. Dus dat was een beetje de resume van de dingen waar ik niet per se op in wil gaan. Alhoewel, nee wacht. Eén ding wil ik nog wel ook even zeggen. En dat is Judas. Die benoemde ik net even in een rijtje met trailers. Judas is een first-person shooter. Die wordt gemaakt door Ghost Story Games. En Ghost Story Games is een newer team. Die wordt geleid door Ken Levine. En als je niet weet wie Ken Levine is, hij is de creative director achter Bioshock en Bioshock Infinite. En Judas is eigenlijk gewoon Bioshock in space. Als ik het even heel grof mag vertalen. Het ziet er ontzettend goed uit, deze trailer. Ga checken. Het is zo vet. Ik kan het heel moeilijk omschrijven ook. Het is de artstijl, het is de manier hoe de actie in beeld gebracht wordt. Het is weer wapens plus dat je andere hand bepaalde krachten heeft. Zoals vuur en electroshock en dat soort dingen. En ik weet niet wat het is. Er is iets ontzettend indrukwekkends aan hoe de game eruit ziet. En hoe de gameplay lijkt te vloeien. Het is echt... ik vind dit echt top tier gewoon. En ik hoop echt gewoon dat wat we zien in de trailer, zeg maar, dat ook is wat we te spelen krijgen. Het is echt fantastisch. Het ziet er gewoon uit als sci-fi Bioshock. En I'm all for it. Maar dan wel, want je zou kunnen zeggen, hey, sci-fi Bioshock is System Shock. Maar dan, ja, er zit toch iets steampunkerigs nog aan. Waardoor het lijkt echt gewoon als een soort Rapture in space. En Rapture is dan de stad uit Bioshock 1, die zat onder water. En dit ziet er gewoon uit als Rapture in space. Het is, ik wil deze game spelen. Ik wil deze game echt heel graag spelen. Het gaat waarschijnlijk nog een tijdje duren, want er is geen datum gegeven of wat dan ook. Maar Judas, J-U-D-A-S, damn, love it. Deze game, jongens. Deze game. Zin in. Ik hoop dat hij ook daadwerkelijk zijn belofte kan waarmaken. Maar Oké, laten we snel doorgaan naar andere highlights van deze State of Play. En dan wil ik beginnen met Stellar Blade. Dat is een van de games die werd uitgelicht tijdens de State of Play. Stellar Blade, ja. Dat is een game die... ja, hoe kan je het omschrijven? Ja, ik omschrijf hem het liefste als Nier Automata meets Bayonetta met een paar cyberpunk-invloeden. Het is een actiegame. En het wordt gemaakt door Shift Up. Dat is een Zuid-Koreaanse studio die in het verleden vooral mobile games heeft gemaakt. Sinds 2019 zijn ze al bezig met Stellar Blade. En die wordt gepubliceerd door PlayStation Studios. Dus die is als het ware opgepikt. Naast veel nieuwe beelden is er ook een release date overigens bekendgemaakt. Stellar Blade verschijnt 26 april voor PlayStation 5. Het is een exclusive. En de eerste paar trailers, ik zal meteen heel eerlijk zijn, van Stellar Blade dacht ik... Nah, geen zin in deze anime bullshit. Deze uitgebreidere look, daardoor raakte ik wat meer overtuigd. Ik weet niet, het deed me in de positieve zin dus denken aan de games die ik net heb genoemd, Nier Automata en Bayonetta. Het ziet eruit als een game die Platinum op zijn goeds, hè, als ze in een goede bui zijn, zeg maar, zouden kunnen maken. Platinum Games, de ontwikkelaar van Bayonetta, Nier Automata, Vanquish hebben ze gemaakt, Transformers Devastation, fantastisch. Ze hebben ook een aantal kutgames gemaakt, waaronder Babylon's Fall, een live service game die na, wat was het, nog niet eens een jaar al helemaal offline is. Je kan de game ook gewoon niet meer spelen. Ze hebben onder andere ook een slechte Korra game gemaakt, een slechte Teenage Mutant Ninja Turtles game. Laat ik het zo zeggen, met Platinum is het erop of eronder. Maar dit doet me dus denken, Stellar Blade, aan de goede Platinum Games. Het heeft die weirde Japanse mengelmoes van ideeën en elementen als het gaat om het grafische aspect. Maar de actie, hack-and-slash actie, lijkt heel erg vet te zijn. Wel met wat meer RPG-elementen, zodat je echt wel moet letten op je gear en shit. Maar ja, ik vind het er heel erg dope uitzien. En ik had eigenlijk niet verwacht dat Stellar Blade een game zou zijn waarvan ik zou denken, oh, dit wil ik toch wel spelen, denk ik. Maar ik ben aangenaam verrast. En dat vind ik ook wel een keer leuk. En dat is te danken aan dus de iets wat langere showcase in deze State of Play. De beelden leken er ook op te hinten dat het wat meer open world was dan dat mensen in eerste instantie dachten. Ik dacht eerst ook van, het zijn gewoon een serie aan levels. Maar het lijkt erop dat er ook sidequests komen en dat soort shit. Dus ja, heel benieuwd naar. Echt heel erg cool. Ik vind het leuk. Omdat vooral dat ultra-Japanse, ik heb er niet heel veel mee. In alle eerlijkheid. Ik ben iemand die vaak die westerse games makkelijker slikt, laat ik het zo zeggen. Klinkt heel nasty. Maar ik weet niet. Die spreken mij meer aan. En vaak kan ik niet echt mijn vinger erop leggen, want ik hou ook wel eens van weirder shit op z'n tijd, weet je wel. Maar bij heel veel Japanse games vind ik dat vaak te ver gaan. Of ik ben sowieso niet van de anime. En heel veel Japanse games halen heel veel invloed uit anime of manga. Of een combinatie van beide. En ik heb daar niet heel veel mee. Maar Stellar Blade daarentegen ziet er vet uit. Dus die wordt denk ik wel het proberen waard. Het is wel een game waarvan ik eerst dan de reviews ga checken. Persoonlijk, van de grote professionele outlets. Om te kijken wat het wordt. Maar wat ik al zei, aangenaam verrast door de stijl en hoe het eruit ziet. En hoe de gameplay lijkt te zijn. Dus dat vind ik leuk. Ik ben liever aangenaam verrast natuurlijk dan dat ik zeg, nee, zie je wel, kut game, geen zin in. Een andere game die ook weer aan. Ja, ik ga gewoon door de State of Play announcement heen hoor. Er komt dit jaar weer een nieuwe Sonic game aan. Alhoewel, nieuw? Vraagteken. Sega heeft namelijk Sonic Cross Shadow Generations aangekondigd. Tijdens de State of Play. Dit is een remaster van Sonic Generations. Dus een game die 2D en 3D Sonic personages en level designs soort van afwisselt. Dus het was een crossover game tussen twee typen Sonics, zeg maar. Het origineel dat kwam uit in 2010 voor Xbox 360, PC en PlayStation 3. Deze game wordt gezien, Sonic Generations dan het origineel, als de beste game van Sonic in die generatie. In deze editie van de game, dus Sonic Cross Shadow Generations, komt er ook een nieuwe campagne met in de hoofdrol Shadow the Hedgehog, joh. In de herfst verschijnt Sonic Cross Shadow Generations voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch en PC. Dus deze kan je echt overal opspelen, bij wijze van. Het enige wat mist is je rubberen bad-eentje. Ja, heel tof. Sega is sowieso lekker op dreef de afgelopen jaren als het gaat om Sonic. In 2022 verscheen Sonic Frontiers. Vorig jaar kwam Sonic Superstars nog uit. Dat is een 2D Sonic game, die laatste. Sonic Frontiers probeerde weer wat nieuws. Die probeerde een beetje Breath of the Wild Sonic te zijn. En het schijnt zo te zijn dat na de laatste paar updates dat die game echt significant verbeterd is ook. Dus volgens mij zijn ze wel lekker bezig als het gaat om Sonic. En over Shadow gesproken en Sonic. Er is ook een teaser verschenen voor de derde Sonic the Hedgehog film. Jim Carrey keert wederom terug als Dr. Robotnik / Eggman. Zo is bevestigd wie de stem van Shadow the Hedgehog in de film vertolkt. Dat is officieel nog niet bekend. Maar het internet hoopt dat het om Anakin Skywalker acteur Hayden Christensen zou gaan. Of althans, die hoopt dat hij dat doet. Het schijnt ook een beetje als hem te klinken. Interessant. Ik moet de tweede film nog kijken. Heel slecht van mij. Maar de eerste vond ik eigenlijk heel erg leuk. De eerste Sonic film. Dus ja, Sonic 2 schijnt ook heel leuk te zijn. Sonic 3, let's go. Woo. Hype. De game. Even terug naar de game. Sonic Cross Shadow Generations. Tof. Leuk. Ik heb inderdaad ook alleen maar positieve verhalen gehoord over Sonic Generations. Het origineel. Ook al ben je niet zo'n groot Sonic fan, dan is dat zeg maar de Sonic game om te spelen. En ik ben altijd wel benieuwd naar Sonic. Alleen duik ik er nooit echt in. Dat is een beetje mijn zonde. Hè? En dat komt omdat andere Sonic games die veel geprezen werden, die vond ik dan niet zo goed. En dan heb ik het met name over Sonic Adventure en Sonic Adventure 2. Ik vind dat die games heel slecht. Ik wil niet zeggen ze zijn heel slecht. Maar dat zijn games die de tand destijds niet heel goed doorstaan. Vind ik. Persoonlijk. Ik snap de helft van die games niet. Ik vind het vaak heel veel visuele herrie zonder dat er echt een soort designkeuze achter ligt. Een van de betere Sonic games was Sonic Mania. Die 2D Sonic game in die oude pixelstijl, maar dan wel wat vermoderniseerd. Het was echt, dat vond ik tof. En ik had een demo gespeeld van Sonic Superstars op Gamescom. Vond ik ook heel tof. Dus misschien ben ik gewoon meer van de 2D Sonic games. Maar, ik moet wel heel eerlijk bekennen, ik heb weer een beetje online wezen shoppen. Moet ik ook helemaal niet doen, want ik heb helemaal geen tijd voor. Maar ik heb Sonic Frontiers in mijn collectie. Nu, voor PS5. Dus dat. Heb ik daar tijd voor? Komt die eeuwenoude grap van deze show weer? Nee, natuurlijk niet. Maar dit is al een release die ik ook potentieel zou willen checken. Sonic Cross Shadow Generations dus voor zowel current gen als last gen komt die uit. En met last gen bedoel ik dan in dit geval ook Nintendo Switch. Silent Hill. Er is een nieuwe Silent Hill game onthuld tijdens de State of Play. En die kan jij nu gaan spelen. Want, als je een PlayStation 5 hebt althans. Het heet namelijk Silent Hill The Short Message. En is gratis verkrijgbaar op de PlayStation Store. De game lijkt te dealen met pestgedrag en daarbij ook suïcidale gedachten. En de sfeer doet een beetje denken aan P.T., een playable teaser die 10 jaar geleden uitkwam voor PlayStation 4 en diende als teaser voor Silent Hills, een reboot van de horror franchise die ontwikkeld werd door Kojima Productions. De game kwam nooit van de grond af omdat Hideo Kojima ontslagen werd nadat hij de ontwikkeling van Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain had afgerond. Daarnaast werd ook een korte nieuwe trailer voor de Silent Hill 2 remake getoond. Jammer genoeg zat hier geen release date bij en de reacties op de beelden waren niet echt positief. Sterker nog, ik heb nog niet de mogelijkheid gehad om die korte gratis game te spelen. De short, hoe heet die nou? De short message, sorry. Maar ook deze schijnt niet goed te zijn. Dus ik weet niet wat de fuck ze daar aan het doen zijn bij Konami. Maar Silent Hill heeft echt de potentie om fucking vet te zijn. Mits je kwaliteit aflevert, zeg maar. En ik heb alleen maar, hè, dat zijn reacties van anderen. Ik kan niet uit ervaring spreken. Ik zit nu ook weer naar de beelden van die short message te kijken. Ik wil het eigenlijk wel uitproberen, maar er is no way dat ik dat ga doen. Terwijl ik terwijl het zeg maar donker is buiten. Ik ga niet vlak voordat ik ga slapen dit spelen. No fucking way. No way. Maar een keertje overdag of zo, als het lekker zonnig is of zo, dan wil ik dit wel uitproberen. Ben ik een pussy? Oh ja, zeker. Maar het, van wat ik heb gehoord is het niet goed dus. En hoe dan? Weet je wel? Hoe dan? Waar is de quality control bij jullie? Bij Konami heb ik het dan vooral over. Want ze hebben al een Silent Hill game uitgebracht. Hoe heette die ook weer? Die Ascension. Die soort van film serie meets Silent Hill met een fucking battle pass. Like, what the fuck? En ook dat schijnt echt super slecht te zijn. Ik had het helemaal gemist toen die shit was uitgekomen. Maar het schijnt je tijd ook gewoon echt niet waard te zijn. Dan kom je dus met een kleine gratis game die heel erg doet denken aan PT. Maar die totaal niet kan tippen aan PT. Sowieso is dat in mijn ogen heel lastig. Want ik vind PT de beste horror game ooit gemaakt. I'm not even kidding. Als het gaat om pure horror. Kijk, gameplay, ander verhaal. Dan neig ik al heel snel naar een Resident Evil 4 of een Dead Space is fantastisch, jongens. Oh. The Suffering. Kennen mensen The Suffering nog? Love that game. Daar zouden ze een fucking remake van moeten maken. Holy shit. Of in ieder geval een remaster. En dan meteen deel 2 erbij. Ties That Bind. Anyway, ik ga een zijweg in. En dan kom je bij Silent Hill 2. Wat gezien wordt als een horror klassieker. Echt gewoon een classic game. Die heel veel baat kan hebben bij een remake. Mits die dus op het niveau is van een Resident Evil remake. He, Resident Evil 2, 3, 4. Fantastisch. Of überhaupt Resident Evil 1 remake. De GameCube remake was al fantastisch. Maar ook als ik naar de beelden kijk, dan denk ik, ja, het ziet er gewoon niet zo high quality uit of zo. Dat betekent niet dat het meteen een slechte game is of zo. Maar nee. Ik word er niet door weggeblazen. Ik denk niet, nou jongens. Dus hoe dan? Gewoon. Ik snap gewoon niet dat ze het op die manier kunnen verpesten. En het feit dat deel 2 remake dus nog geen release date heeft. Hoe dan? Ze, in die trailer werd niet eens bevestigd of het nog dit jaar kwam. En deze game is ook best wel lang in ontwikkeling al. Like, come on guys. Like, get your fucking shit together gewoon. Op dit moment ziet zelfs de Alone in the Dark reboot er beter uit dan Silent Hill 2. En dat is een game die overduidelijk met een lager budget gemaakt is. Nou, hier is het nog overduidelijker, laat ik het zo zeggen. En dat is gewoon zonde, want Silent Hill kan. Zeg maar, dat kan heel vet zijn. Ik zie overal, als ik beelden zie van die game, als ik zeg maar verhaaltjes lees over die game en hoe mensen die games hebben ervaren, dan denk ik, dit heeft alle potentie. Dit kan zo vet zijn. Maar dan moet je het wel goed doen, hè? Ja. Overigens, ook nog even belangrijk om te vermelden, aangezien zelfmoord te sprake kwam net. Mocht je zelf ergens mee zitten, problemen hebben of aan zelfmoord denken, bel dan alsjeblieft met 0800-113. Bel met 113, want de wereld is mooier met jou dan zonder jou. Mocht dat nog even gezegd zijn. Dan gaan we naar VR. Ja, er was VR nieuws. Woe! Goed nieuws voor de bezitters van PlayStation VR 2. Er is namelijk een nieuwe game in de Metro franchise aangekondigd. Wat zeg je nou? Metro? Jazeker. Die first person shooter serie? Oh jazeker. Hier zijn tot nu toe 3 delen van verschenen in die first person shooter serie. De laatste was Metro Exodus die in 2019 verscheen. De Metro games zijn overigens gebaseerd op de boekenreeks met dezelfde naam, geschreven door Dmitri Glukhovsky. De nieuwe game, in VR dus, voor PlayStation VR 2, die heet Metro Awakening en is gebaseerd op het eerste boek, Metro 2033. Zo heet dat eerste boek. En als je bekend bent met de franchise, de game franchise, dan weet je dat dit ook de naam van de eerste game is. Het is geen VR remake van die game, maar het is een prequel van de eerste game. Het wordt gemaakt door het Rotterdamse Vertigo Games. Metro Awakening komt dit jaar nog uit voor PlayStation VR 2, maar ook op Meta Quest 2, Meta Quest 3 en PC, Steam, VR. Heel vet dit. Ik bedoel, ik ben geen groot VR-liefhebber. De enige headset die ik ook heb is een PSVR 1 en die zit in de doos, want ik gebruikte dat ding amper. Maar dit is een hele toffe titel en van wat ik heb begrepen is dat Vertigo Games ook echt gewoon een hele goede virtual reality developer is. Ik zag ook beelden van een andere game die ze hebben uitgebracht nog niet zo heel lang geleden. Arizona Sunshine 2. En die zag er ook goed uit. Hè? Dat ik denk, misschien moet ik een keertje aan... of aan een PSVR 2 of misschien toch wel een MetaQuest. Ik bedoel, whatever. Maar goed, dan kijk ik weer naar de prijs van die dingen. En dan denk ik, ja, weet je, ik heb nog zo'n ontzettend grote stapel games. Dus ja, dat is een issue. Maar ik zou wel heel graag een keertje willen zitten met Vertical Games. Ik bedoel, ze zitten hier toch in de buurt. Ja, dat lijkt me wel tof. Overigens was Metro Awakening niet de enige VR-game in de showcase. Er was nog een andere, namelijk actie-RPG Legendary Tales. Waarin je magische spreuken cast en met fantasy-wapens, als in zwaarden, hakbijlen en dat soort dingen, rondslingert. En de nadruk lijkt vooral te liggen op de interactiviteit met de wereld. Dus jou, als het zwaard van jou en het zwaard van de monster elkaar kruisen, dan houden ze elkaar ook echt tegen. En je kan een skelet bij wijze van oppakken en dan tegen een tafel aanslaan. En als het een houten tafel is, dan kan die doormidden gebroken worden. Dus het zag er eigenlijk best wel heel erg fun uit. En wat een extra tof element is dat het in co-op te spelen valt. Ik moet wel zeggen dat de kwaliteit van de graphics was wel meh. Maar goed, dat moet je ook allemaal met een korrel zout nemen, omdat het ook in VR is, waarin natuurlijk de resolutie ook niet zo groot is en zo. Dus het gaat vooral om de immersie. Dus, positief VR nieuws. Niet per se voor PlayStation VR zelf, want dit zijn games die naar alle VR-platforms komen. Maar mocht je dus zo'n headset hebben, dan is vooral Metro Awakening is een game die er eentje wordt om op je wishlist te zetten. Laat ik het zo zeggen. Althans, als we uitgaan van de kwaliteit van de rest van de Metro franchise, dan kan dit een hele grote worden. Hideo Kojima wist een grote rol te spelen in de State of Play. Game designer en regisseur Hideo Kojima wist weer in de spotlight te staan. Dit keer dus in de State of Play. Zo werd het vervolg op Death Stranding uitgebreid getoond. De game gaat officieel Death Stranding 2 To the Beach heten. En brengt hoofdpersonage Sam Bridges, gespeeld door Norman Reedus, bekend van The Walking Dead. Daryl Dixon was die daar. Brengt hij naar de Europese kust. Verder viel vooral een kleine spreekpop op als personage. Deze is in een lagere framerate geanimeerd. En wat het verhaal verder inhoudt en wat de trailer verder inhoudt, ik zal je heel eerlijk bekennen, ik heb het nu 2 keer gezien. Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Ik heb letterlijk geen... Ik weet niet. Ik snap er helemaal niks van. Echt niet. Waarschijnlijk moet ik dan deel 1 daarvoor spelen. En dat heb ik niet gedaan, althans. Ik heb, ook daar heb ik zeg maar een paar uurtjes mee geklooid. Ik had het al eerder over dat ik misschien wel Sonic Frontiers had gekocht. Heb ik misschien op een ander moment ook niet in kunnen houden. En heb ik Death Stranding Director's Cut voor PlayStation 5? Oh ja, zeker. Ja, die heb ik. Ja, die heb ik. Dus moet ik ook een keertje mee aan de slag. Want ja, dat hele idee van je bent een soort van postbode in een gekke Hideo Kojima wereld, dat is wel... Ik weet niet, op de een of andere manier spreekt me dat wel heel erg aan. Maar deze trailer was echt gewoon geen idee. Aan het eind was er ook een soort van Power Ranger Battle met een fucking ninja met een gitaar, zwaard of zo. Het was echt fucking gekke shit. Ik snapte er geen reet van, maar artistiek ziet het er wel leuk uit. Maar dat was nog niet alles, mensen. Echt niet. Want verder kondigde Herman Hulst aan dat PlayStation Studios gaat weer een nieuwe samenwerking aan met Kojima Productions. Zodra Death Stranding 2 is afgerond, gaat Kojima werken aan een nieuwe action-espionage game. Metal Gear Solid werd ook omschreven als een dergelijke game. Zoals je denkt, dat klinkt me bekend in de oren, dat klopt. Kojima heeft al wel bevestigd dat het gaat om een nieuwe IP die als Psy-Hint wordt die genoemd. Ja, en Kojima heeft het sowieso druk, want zijn studio is ook bezig met OD, een horrorgame die hij maakt in samenwerking met Jordan Peele en andere horror-iconen. Deze wordt uitgebracht door Xbox, dus dat is een soort van exclusiviteitsdeal die hij had met Xbox voor de game. Voor deze nieuwe action-espionage game heeft hij dus een samenwerking met PlayStation, alsmede Death Stranding 2, want ook die komt voorlopig exclusief naar PlayStation, die zal later ook nog naar PC komen, maar ik denk dat... PlayStation met man en macht. Oh, trouwens, ik zeg het verkeerd. Pheasant is het. Niet Psyhint. Pheasant. P-H. P-H-Y. S-I-N-T. Pheasant. Geen idee wat er allemaal in dat kopje van Kojima omgaat. Maar hij gaat dus aan een Metal Gear Solid-achtige game werken. Met PlayStation. Ja, heel eerlijk. PlayStation, kom op. Weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten naar Konami heen gaan. Met een groot zak geld. En je moet eigenlijk gewoon zeggen, luister. We hoeven het niet per se te hebben. We willen het lenen. Wij doen de rest. Maar laat Kojima Metal Gear Solid maken. Laat dat gewoon zijn. Sterker nog, misschien... He, en dit is een stretch, dit. Want hij heeft nu al gezegd nieuwe IP, bla bla bla. Is nu bevestigd, I know. Maar die twee woorden, action espionage. Je gaat mij niet vertellen dat PlayStation op dit moment, as we speak, dat Herman Hulst nog meer Japans aan het leren is. Hij gaat het supervloeiend spreken. Zodat hij aan die onderhandelde tafel kan gaan zitten met Konami en zegt, luister gewoon. Luister, bro. We zien hoe je struggelt met Silent Hill. Wij hebben, want Silent Hill 2 is ook exclusief hè, voor PlayStation, tijdelijk. Dus daar zit een dealtje. Daar zit al een dealtje. En als Konami dat verpest, dan kan PlayStation gewoon zeggen, luister. Laat ons de ontwikkelingskant eens doen. Hè? Wij zijn bereid om nog steeds in jullie game shit te investeren, whatever. Hè? En wij hebben Kojima. Ik weet het, jullie mogen Kojima niet meer. Jullie motten hem niet. Maar wij wel. Hij verkoopt games. Dus als jullie hem nou gewoon... Leen ons de Metal Gear Solid IP. Hè? En laat hem... Let the man cook. Hè? En als we dan toch bezig zijn... Castlevania. Kom even met die Castlevania. Hè? Wij bij PlayStation kunnen er echt wat van maken. Leen ons Castlevania. Ik zweer het je, het wordt een hit. Doe het, Konami, doe het. Weet ik veel, dit is een heel toneelstukje die ik nu aan het opvoeren ben, maar... Ik blijf erbij. Dat zou een meesterlijke zet zijn vanuit PlayStation. Als Konami daarmee akkoord zou gaan en als PlayStation de juiste studio's erop weet te zetten. Weet ik veel, voor hetzelfde geld gaat Sucker Punch... na de Ghost of Tsushima sequel ineens aan een Castlevania game werken. Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Het zou kunnen. Maar ik zou het heel vet vinden als Kojima door kan met Metal Gear Solid. Aan de andere kant zou je natuurlijk ook weer kunnen zeggen... hey, cool dat hij met iets nieuws komt. Ook true. Dus, whatever. Maar, nogmaals, action espionage. Come on, jongens. Ja, dat was de State of Play. Veel trailers. De meeste inhoud werd al gelekt een dag voor de State of Play. Dus de verrassingen waren er wel een beetje vanaf. Zoals de Sonic Generations Remaster en dat soort dingen. By the way, helemaal vergeten te vermelden. Death Stranding 2 komt uit in 2025. Dat is slecht nieuws. Voor PlayStation, zeg maar. Als je het gaat hebben over de exclusive line-up van PlayStation... dan denk ik dat 2024 daar wel echt in gewild was. En het feit dat het volgend jaar pas komt, dat is... is wel echt jammer. We weten eigenlijk nog niet heel veel wat er in het najaar gaat komen voor PlayStation. Als het gaat om de PlayStation Studios exclusieve kant van het verhaal, zeg maar. Dus het wordt nog een beetje afwachten. En de State of Play was daardoor niet heel verrassend of zo. Maar wel een paar gewoon hele toffe trailers. Waaronder dus die van Stellar Blade en Judas. Dat waren mijn absolute hoogtepunten. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je groot fan bent van Death Stranding, dat dat wel echt een... ook een hele mooie aankondiging of een hele mooie trailer was om te zien. En als je überhaupt Kojima-fan bent, dan is het tof om te weten dat hij dus bezig is met een waarschijnlijk Metal Gear Solid-achtige game met de gekke naam Visint. Ik heb nog twee nieuwtjes voor je. Niet zo goed nieuws als je houdt van het verzamelen van Xbox games. Daar ging mijn keel bijna. Want volgens Games Industry, een website die vooral gaat over de uitgevers- en ontwikkelingskant van gaming. Volgens die website dus, gaan meerdere grote Europese retailers stoppen met het verkopen van fysieke Xbox games. Dit zou niet alleen maar komen door de dalende populariteit van fysieke games als geheel, maar ook omdat het marktaandeel van Xbox hierin veel lager is dan PlayStation en Nintendo. Vorige week had ik het in de podcast, of vorige aflevering had ik het in de podcast nog over 1900 medewerkers die bij Xbox ontslagen werden. Hieronder vielen ook een aantal mensen die ervoor zorgden dat er fysieke edities van games kunnen worden uitgegeven. Wellicht is dit de nekslag voor Xbox games op disc. Als ook de retailers zeggen, nou weet je, geen interesse meer, zoek het lekker uit. Dat is jammer. Ik zou dit echt verschrikkelijk vinden. Niet omdat ik zelf een Xbox heb, waar ik discs voor... ik heb een Xbox 360, maar goed, dat is inmiddels een paar generaties geleden. Maar alsnog, ik denk dat er echt wel een waarde is aan fysieke games. Het is zeg maar tof om iets op je plankje te hebben liggen. Dat is natuurlijk voor ieder persoon anders. Maar het is ook belangrijk voor het behoud van verschillende games. Van de week kwam ook namelijk het nieuws dat Spec Ops The Line, wat een third-person shooter is uit 2010 aan mijn hoofd, is uit het niets zonder waarschuwing van digitale winkels afgegooid. Dus de enige manier om die game te spelen, als je hem nog niet digitaal had, is om ergens een hoesje op te gaan zoeken voor PS3 of Xbox 360. En ja, de ass van Xbox wordt keihard gekikt door PlayStation en Nintendo, sure. Maar het is belangrijk voor zowel de variatie als voor het Xbox-platform zelf dat je zichtbaar bent in retail. En ook al speelt retail een steeds kleinere rol, daar waar je nog bent, dat is wel, of daar waar gaming in retail nog steeds is, daar komen de fans. Daar komen die diehard fans. Daar komen, hè, weet je al? Zoals ik. Ik ga nog graag gewoon eventjes. Ik wandel altijd even als ik langs een Game Mania loop. Dan moet ik echt ergens anders naartoe. Of ik ben heel moe of ik heb nergens zin in, whatever. Maar de kans is heel groot dat ik dan alsnog even naar binnen loop. En nogmaals, ik heb dan op dit moment geen Xbox Series console. Of een Xbox Series X eigenlijk. Want een S, daar kunnen geen discs in. Maar hoe belangrijk is het dan om... En ja, dat je dan ergens een hoesje ziet en dan... Oh, hé, dat is een Xbox game en die vind ik tof. Weet ik veel. Ik weet niet. Ik heb al weet ik hoe vaak in deze podcast uitgelegd waarom ik fysieke games belangrijk vind. En het zou heel jammer zijn als de Europese retail hun rug gaat toekeren op specifiek Xbox. Dat, en nogmaals, ook al is Xbox in die zin ook niet het sterkste, het zou alsnog heel jammer zijn. Echt heel jammer. Dus om welke retailers het gaat, dat werd niet echt duidelijk. Maar ja, laat ik het zo zeggen. Als grote retailers zeggen van, hey, wij doen het gewoon niet. Ja, geen Xbox games meer. Ja, dan gaat Xbox natuurlijk ook denken, nou, dan gaan we überhaupt geen hoesjes meer printen voor Europa. En ja, dan krijg je een beetje dat effect, krijg je dan. Als iemand die dus nogmaals houdt van hoesjes verzamelen. Nou, verzamelen gewoon. Laat ik het zo zeggen. Als ik zelf een game koop. En ik heb de keuze tussen een digitale code of een hoesje. Ga ik voor het hoesje. Want wat ik al zei, ik vind het leuk om iets op de plank te hebben. Ik vind het leuk om een stapeltje te hebben. Ik vind het leuk om een soort van reminder te hebben. niet heel confronterend is. Een steeds groter wordende stapel aan videogames. Waar ik nooit aan toe kom. Maar alsnog. Ik vind het een mooi ding. Noem me een boomer. Noem me ouderwets. Mag allemaal. Is ook zo. Is ook. Valt niet te ontkennen. RIP. Fysieke Xbox games. Sterker nog, RIP misschien wel Xbox als het nieuws van eerder in deze podcast dat dan waar is. Eerst nog wat leuker nieuws. Althans, ik hoop dat dit leuker nieuws is. Want het zou zomaar kunnen dat een van mijn favoriete racing franchises weer terugkomt. Een ontwikkelstudio met de naam Stellar Entertainment lijkt hints te droppen dat ze bezig zijn aan een nieuwe game in de Burnout-reeks. Zo benoemen ze in een tweet dat mensen rear-ended gaan worden. En dat ze, en zeggen ze dat de bazen nog geen takedowns hebben gedaan. Zowel rear-ended als takedowns zijn referenties naar agressieve acties in Burnout, in de Burnout games. Deze racingreeks die werd gemaakt door Criterion. De eerste game werd in 2001 uitgebracht door Acclaim. EA bracht het derde deel uit. De game waarmee de franchise mainstream ging. Het staat vooral bekend om hoge snelheden in de races. En de wil slash het moeten laten crashen van je tegenstanders, waardoor je een epische crash krijgt te zien en je ook nog eens meer boost erbij krijgt, dan wil je het doen. En je moet dan zelf natuurlijk ook andere auto's ontwijken, want anders crash jij zelf episch. Maar dan kan je in Burnout 3 kan je dan een beetje je wrak kan je bijsturen, zodat je hopelijk nog een tegenstander meeneemt. Love it. Anyway, na Burnout 3 verschenen nog Burnout Revenge voor, even kijken, voor PS2, voor Xbox en voor Xbox 360 uiteindelijk ook. Burnout Legends, die kwam naar PSP. Burnout Dominator voor PSP en PlayStation 2. En Burnout Paradise voor Xbox 360 en PlayStation 3. En er was ook nog Burnout Crash. Dat was een mobile en een downloadable game die waarschijnlijk niet meer te vinden is. In 2018 verscheen nog Burnout Paradise Remastered voor PS4 en Xbox One. En volgens mij is daar later ook nog een Nintendo Switch-port van gekomen. Wel heeft de Need for Speed franchise veel Burnout-achtige elementen gekregen, aangezien Criterion daar ook een aantal delen van heeft gemaakt. En de laatste daarvan was Need for Speed Unbound in 2022. Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat Stellar Entertainment een Burnout-achtige game maakt. Dat ze niet, zeg maar, Burnout maken, maar iets wat erop lijkt. Maar dat is al gedaan. Er was een game genaamd Dangerous Driving, gemaakt door een heel klein team. Ik vond die game niet zo goed, omdat ik echt hoopte op gewoon een Burnout-game. En dat was een beetje ondermaats daarvoor. Die zijn nu nog Recreation aan het afmaken, zeg maar Burnout meets Trackmania. Althans, zo komt het op mij over. Ook van wat ik heb gespeeld. Ik heb een demo daarvan gespeeld. Maar een nieuwe Burnout. En omdat Stellar Entertainment dus beweren, althans op hun website, dat ze een best wel ze zijn een AAA studio, zeggen ze zelf. In de tweet verwijzen ze naar bazen. En takedowns en wat allemaal. Het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat EA hier een go heeft gegeven voor. Nou, weet je wat? Maak maar Burnout. Laat het maar terugkeren. Ik bedoel, ze zijn ook bezig met een nieuwe skate game. Dus het zou toch wat zijn, hè? Ik zou het heel vet vinden. Maar dan moeten ze, wat mij betreft, echt die stilo van Burnout 3 pakken. Niet meer dat open world. Ik vond Burnout Paradise geen slechte game of zo. Want voor de info. Dat is een open world Burnout game. En ja, ik weet niet. Ik kan daar nooit zo goed in komen. Ik heb liever een circuit voor dit soort games, waarin je gewoon weet, oké, hier kan je toeslaan met een takedown en hier moet je voor oppassen voor deze bocht. Want en ja, dat soort dingen. In plaats van je ergens random gaat rondrijden en dan, op dit stuk weg, daar gaan we nu racen of zo. Ik heb liever dat daar, zeg maar, over is nagedacht. Klinkt heel hard om dat zo te zeggen. Maar ja, gewoon voor mij werkt die open world shit niet. Ik hoop gewoon op, hier is een circuit, hier zijn een aantal circuits en go. En joh? Burnout 3, die stilo. Burnout Revenge, overigens, deel 4. Vond ik ook niet zo leuk. Maar dat was vooral omdat je je kon daar gewoon andere auto's die op de weg reden, naast degene die, zeg maar, meededen aan de race, die kon je gewoon omver mappen. En dan dacht ik van, ja, maar Weet je, ik bedoel, het is niet alsof burn-out realistisch is of zo, maar... Wat? Dat was gewoon raar, vond ik zelf. Maar goed, whatever. Dan ga ik weer heel erg nostalgisch zijn over één bepaalde game. Maar Burnout 3 is wel te gek. Weet je wat? Al zouden ze alleen maar Burnout 3 remasteren. Ik zou al blij zijn. Ik zou EA zo €60 geven. I don't care. Of 70. Helemaal. Maar dan moet die soundtrack er ook op zitten. Want de soundtrack van Burnout 3 Takedown... Woe! Voor Burnout Revenge... Trouwens, alle soundtracks van Burnout... als in 3, 4 en Paradise City... was allemaal te gek. Ik bedoel... Of Paradise, sorry. Want daar zit het nummer Paradise City in van Guns N' Roses. Dat. Nee, ik vind het echt... lijkt me heel cool als Burnout terugkomt. En ook al is het dan niet door Criterion... Geef een andere studio ook een kans. Als we wat tofs maken, maken ze wat tofs. En dan ben ik er helemaal voor in. Goed, tot zover het nieuws van deze week.
Heb jij een vraag voor de show?
Nou?
Mail naar podcast@gamergeeks.nl.
Ja, nog een vraag in de mailbox. Als jij ook een kwestie wil neerleggen die je graag in de show besproken wil hebben. Stuur dan dus vooral een mailtje. podcast@gamergeeks.nl. Of laat een comment achter in de YouTubes. Ik heb weer een mailtje van Jurien. Een uitgebreide mail. Dus dat vond ik wel leuk om deze te bespreken. Dag Jim. In de vorige podcast werd er gesproken over de controverse rondom Palworld. Ja, dat klopt. Palworld, die Pokémon met guns game, die wellicht in juridische problemen kan komen, omdat de Pokémon Company inderdaad aan het uitzoeken is of zij hier juridische actie tegen moeten ondernemen. Ik heb toen de game... laat ik het zo zeggen. Ik had al geen behoefte om de game te spelen, maar ik ben van mening dat ze oprecht shit hebben gejat. Als in, er is een koe in de game met een fucking Snorlax gezicht. Punt. Lucario zit in de game, alleen hebben ze wat kleine dingetjes veranderd. Zodat het zogenaamd niet Lucario is. Onzin, het is Lucario. Dat is in een hele kleine notendop is dat wat ik vind van Palworld. Maar luister vooral, als je dat nog niet hebt gedaan, de vorige aflevering, even helemaal terug. Anyway, in de vorige podcast werd er dus gesproken over de controverse rondom Palworld. Even terug naar het mailtje. Ik speel vanaf de release en vind het echt een super game. Wil ik overigens ook nog even benadrukken. Kom weer even tussendoor. Als je het helemaal te gek vindt, prima, dikke prima. Go your gang, weet je wel? Is gewoon leuk. Jurien zegt, het survival aspect in combinatie met het vangen van pijls vind ik super. Tijdens het luisteren van de podcast gaf Jim zijn mening over de game. Yay. Hierdoor werd ik een klein beetje uit de roze wolk gehaald en ben ik wat kritischer op de game geworden. En eigenlijk ben ik best wel eens met het standpunt van Jim. Mijn mening is dat de pijls te veel lijken op Pokémon en dat de gameplay lijkt op die van Ark Survival. Neem niet weg dat ik nu al een uur of 35 in de game heb zitten. Mijn vraag is, heb je wel eens games gespeeld waar superveel controverse om is geweest? En zo ja, welke game? Groetjes, Jurien. Nou, ik heb Suicide Squad Kill the Justice League gespeeld. Jawel, ik denk dat, laat ik het zo zeggen, bijna alle grote games hebben vaak wel een mate van controverse. Heb ik wel eens een game gespeeld om de controverse? Dat niet. Alhoewel... Dat zeg ik nu wel. De reden waarom ik ook Suicide Squad ben gaan checken... is wel nieuwsgierigheid. Van wat hebben ze er nou van gebakken? Maar dat is niet per se... Is dat dan controverse? Of is dat dan gewoon puur nieuwsgierigheid? Ja, oké, nieuwsgierigheid en controverse. I get it. Maar die zie ik niet echt iets als... Oh, dit is controverse. Laat ik die spelen. Ik kan er eentje bedenken. Ik heb het ongetwijfeld wel een keer gedaan, hoor. Maar... Er moet vanuit mezelf ook wel een bepaalde mate van interesse slash nieuwsgierigheid in zitten. Laat ik het zo zeggen. Als Suicide Squad een simulator was, een flight simulator, is heel gek, maar hè, je kan hele gekke dingen bedenken, had ik het ook niet gespeeld. Maar ik hou van third-person shooters. Kan ik best wel heel veel lol mee hebben. Weet je wel, dus het zit ook een beetje in het genre. In een genre die potentieel leuk is. Ik denk dat het meest... recente, maar goed, die zogenaamde controverse daaromheen was veel te veel opgeblazen. En dat was Hogwarts Legacy. Daar is veel gezeik omheen geweest door een heel klein groepje mensen die heel hard aan het roepen waren op social media. Heeft uiteindelijk geen reet geholpen, want hè? Het is de best verkochte game in Amerika, Hogwarts Legacy. En in Europa ook een van de best verkochte games. Dus in die zin was dat controversieel. Ik zit even terug te denken, joh. Wat heb ik... Ja. Maar echt een controverse dat je denkt... Holy shit, weet je wel. Dat niet echt, denk ik. Althans, niet gespeeld omdat het... Ah, man, ik zit echt nu gewoon in mijn geheugen te graven. Van, is er eentje? En meestal ga ik er dan ook wel in met het idee van... Zo slecht zal het toch niet zijn, jongens, weet je wel? En datzelfde geldt voor Palworld. Ik geloof heus dat Palworld leuk in elkaar zit. Het is niet mijn type genre. Ark Survival Evolved werd al genoemd. Het is zo'n type game inderdaad. Zo'n survival crafting is niet helemaal mijn ding. Controverse? Nee, ik denk het niet. Ik denk nogmaals, het meest recente voorbeeld is Hogwarts Legacy. Maar dat was nogmaals een heel klein groepje die heel hard aan het schreeuwen en roepen was. En het was de aandacht ook uiteindelijk niet waard, zo bleek. Dus dat. En met controverse bedoel ik hierin overigens niet of de game wel of niet slecht is. En dat is vooral met Suicide Squad. Bij Suicide Squad is er niet echt een controverse gaande. Het is gewoon iedereen denkt dat deze game slecht wordt. Voordat hij uitkwam. En heel veel mensen vinden hem nu slecht. Dus is dat dan een controverse? Dat vind ik wat anders dan inderdaad... er zijn assets gejat, mogelijk. Of ze hebben mogelijk Pokémon gejat. Of in het geval van Hogwarts Legacy dus controverse omdat J.K. Rowling... niet hele handige uitspraken heeft gedaan. Althans, ik vind die uitspraken ook niet handig. Vind ik dat dat afbreuk doet aan die honderden ontwikkelaars... die hebben gewerkt aan Hogwarts Legacy... zonder enige betrokkenheid van J.K. Rowling verder. Behalve dat het de Wizarding World is die zij ooit heeft bedacht. Sure. Weet je wel, ik vind niet dat die uitspraken afbraak... dat. Ik vind niet dat die game synoniem staat voor J.K. Rowling. Dat is wat ik probeerde te zeggen. In heel veel woorden en heel moeilijk. Maar dat, ik hoop dat dat een beetje je antwoord, of dat dat een beetje antwoord heeft gegeven op je mail. Nogmaals, heb jij een, nou weet je wat?
Heb jij een vraag voor de show?
Dat dus.
Mail naar podcast@gamergeeks.nl.
En daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze 242e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Ik zeg het nogmaals, abonneer op de show via je favoriete podcastdienst. Abonneer op het YouTube kanaal. Like, comment, subscribe. Subscribe, abonneer is hetzelfde. Op het YouTube-kanaal. Zit je op Spotify of Apple Podcasts? Laat dan vooral een recensie achter. Geef 5 sterren. Of welke rating je dan ook wilt. Daar help je mij heel erg mee. En feedback is natuurlijk ook van harte welkom. En er is natuurlijk nog een vraag van de week. De vraag van deze podcast. Gaat PlayStation nou een goed 2024 tegemoet? Of valt het wat jou betreft tegen? Laat maar weten, als je althans een beetje fan bent van PlayStation. En anders mag je wat mij betreft ook komen met Nintendo, dan wel Xbox. Hoe wordt dit jaar voor de Big Three? Hoe gaat het worden voor deze partijen? Laat het weten. Deze vraag zit sowieso in de Spotify-versie van de show. Maar via de mail, sound off. Via YouTube comment, sound off. Kom maar door met jouw mening, dan wel feedback. Goed, ik vind het weer te gek dat je het hebt uitgehouden met mij. Toch weer bijna 1,5 uur aan show. Dus ik wil je heel graag bedanken voor alle feedback. Voor alle het feit dat je luistert. Het feit dat je überhaupt geluisterd is al goed genoeg eigenlijk. Dus dit was hem. De 242e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Gaat Xbox al zijn games naar andere platforms brengen? Misschien weten we het de volgende keer.